Ik stel voor dat we eerst kort bidden voordat we Gods woord samen lezen. Heer, we hebben net gezongen dat u degene bent die wij prijzen. En u degene bent, Heer, naar wie we opzien deze morgen. En we willen u gewoon eren en u aanbidden. En we willen u danken. Heer, u komt toe ons hart. U komt toe ons leven. En we willen u gewoon verheerlijken deze morgen. U de lof geven die u toekomt. We danken u dat we hier in een plaats van aanbidding mogen zijn. Dat deze liederen zo ons hart op u hebben gericht. En dat we inderdaad aan uw voeten mogen zitten. Dat we in uw huis mogen zijn. Dat we aan uw tafel mogen plaatsnemen. Dat u onze gastheer bent deze morgen. Dat we mogen eten en drinken van wat u ons geeft. En dat ons hart de genade en de genezing mag ontvangen waar we zo naar verlangen. Hier wilt u zo, ook door uw woord, tot ons spreken dat we mogen horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wilt u een zalving geven om te spreken en om te luisteren. Wilt u doen, Heer, wat wij niet kunnen in deze momenten. Heer, spreek tot ons. We willen ons hart openen voor u. In Jezus' naam. Amen. Een heel goedemorgen. Fijn om u te mogen ontmoeten. Fijn om hier te mogen zijn. En jullie als gemeente opnieuw te mogen ontmoeten. En ook te mogen dienen met Gods woord. Ik wil beginnen met een vers uit Psalm 25. Vers 15. Ik weet niet of ik dat heb doorgegeven. Zometeen gaan we lezen uit Matteüs 18. Maar ik wil één vers ook aan jullie voorlezen uit Psalm 25 en daar staat: mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Daar kom ik zo meteen op terug. En ik wil jullie voorlezen de gelijkenis die Jezus vertelt aan zijn discipelen over vergeving. En dan beginnen we te lezen in Matteüs 18 vanaf vers 21. Dus het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 18. Vanaf vers 21. En er staat: toen kwam Petrus naar hem toe. Petrus kwam naar de Heer Jezus toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? En Jezus zei tegen hem: ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. En daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij het niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen en liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. 100 penningen schuldig was. En hij pakte hem beet en greep hem bij de keel en hij zei: betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem, dus zijn medeslaaf, in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. En ze gingen naar hun heer en vertelde hem alles wat er gebeurd was. En toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als u niet ieder van u als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover. Psalm 25 zegt: mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Nou, je moet je voorstellen dat je loopt en dat je voeten verstrikt raken in een net. Wat gebeurt er dan? Dan ga je naar beneden kijken. Dan ga je richten op het net waar je voeten in terecht zijn gekomen. Je voeten zitten vast, je komt er niet uit. En dan word je in beslag genomen door dat net. En dan ga je je best doen om dat net kapot te maken. En dan ga je heel hard werken om jezelf te bevrijden uit dat net. Dat is wat je dan opeist, wat je aandacht opeist en waar je je ogen op richt. Maar het lukt niet om jezelf uit dat net te bevrijden. En het wonderlijke van dit vers uit Psalm 25 is dat er staat dat als wij niet langer naar dat net kijken en niet langer naar onze voeten kijken, waar we wel de neiging toe hebben om dat te doen natuurlijk, maar als we omhoog kijken, voortdurend zijn mijn ogen gericht op de Heere, zoals we vanmorgen hebben gedaan met het zingen van deze prachtige liederen. Voortdurend zijn mijn ogen gericht op de Heere, we kijken naar Hem. Dat, wat gebeurt er dan? Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Het is zo'n mooi beeld, het is een heel eenvoudig beeld, wat we heel eenvoudig kunnen onthouden. En dat net kan zijn moeilijke omstandigheden. En dan kan het zijn dat je door die omstandigheden in beslag wordt genomen. En dat je met moeilijke omstandigheden, met een bepaalde situatie waar je in terecht bent gekomen, dat je bij wijze van spreken ermee opstaat en ermee naar bed gaat. Het houdt je de hele tijd bezig. Het kan zijn je eigen fouten, je eigen misstappen, je eigen zonden. En dat je je afvraagt, hoe kan ik vergeven worden? Hoe kan ik rein worden? Hoe kan ik vrij worden van mijn schuld? En ook dan is het dat je geneigd bent om naar jezelf te kijken en naar je eigen leven, maar kijk omhoog. Zie op Christus en je vindt vergeving. Maar het kan ook te maken hebben met wat je is aangedaan. En dat is het thema van deze morgen. We denken vanmorgen met elkaar na, niet zozeer over onze eigen zonden, maar we denken na over de zonden van andere mensen die ons hebben beschadigd. En dat is min of meer relevant voor ons allemaal. Want wij leven allemaal in een netwerk van relaties. We gaan met andere mensen om in het gezin, in de familie, op het werk, op school, in de buurt, in vriendschapsrelaties. Overal hebben wij contact met andere mensen. En andere mensen zijn onvolmaakt zoals wij onvolmaakt zijn. Andere mensen zondigen nog zoals wij soms nog zondigen. En we raken ook beschadigd door de zonde van anderen. En het is een van de moeilijkste dingen om mee om te gaan. Omgaan met onrecht. Als jouw onrecht wordt aangedaan. Als jij wordt benadeeld. Als jij wordt beledigd. Als je wordt bedrogen. Als je wordt bestolen. Als je geweld wordt aangedaan. Als je wordt mishandeld. Of je bent misbruikt. Of er is over je gelogen. En je naam is door het slijk gehaald. Er is over je geroddeld. Er zijn leugens over jou verspreid, waardoor er valse beeldvorming is gekomen. En er is heel veel onrecht in deze wereld. Deze wereld loopt over van onrecht. En jij en ik worden er allemaal ook door beschadigd. En misschien is het wel heel erg, als ik vanmorgen hierover spreek, dan zit je hier vanmorgen en je luistert en je weet onmiddellijk waar het jou betreft. Je weet onmiddellijk hoe dit thema jou raakt, omdat er echt heel erge dingen zijn gebeurd. En misschien moet je er wat meer over nadenken, waar jouw onrecht is aangedaan, maar het is niet makkelijk om het te hanteren. Als je er middenin zit, is het niet makkelijk om te hanteren. Het is een verleiding om in die situaties om te gaan haten en om bitter te worden en om heel erg te gaan streven naar gerechtigheid. En om niet te vergeven, maar daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken. Want de Heer Jezus die roept ons op om te vergeven. En wat ik ook wil doen met jullie is om na te denken over wat het wel en niet inhoudt. Want we moeten ook helder hebben van wat vergeving wel en niet is. Zodat we weten waartoe de Heer Jezus ons oproept. Maar het is wel een van de moeilijkste dingen om mee om te gaan. Maar ik wou beginnen met dit idee dat ook als je voeten in een strik zijn geraakt vanwege het kwaad dat jou is aangedaan, en je voelt je daarin gevangen, dan is het antwoord niet om daarnaar te kijken. Het antwoord is niet om heel hard aan dat strik te gaan werken om jezelf te bevrijden. Maar het antwoord is om te kijken naar de Heer Jezus. Hem is meer onrecht aangedaan dan ons. Niemand van ons is zoveel onrecht aangedaan als dat Jezus onrecht is aangedaan. En hij is er op een bepaalde manier mee omgegaan. Hij vergaf de hand die hem sloeg. We kijken naar Jezus aan het kruis, die daar aan het kruis bidt. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En als we kijken naar de Heer Jezus, als we onze ogen richten op hem, dan worden onze voeten bevrijd uit het strik, uit het net. En dan komen we in de vrijheid. En dat is de kracht van Gods woord. Dat is de kracht van de prediking van het evangelie van Jezus, de gekruisigde, Jezus de Christus. We kijken naar de gelijkenis die de Heer Jezus zelf heeft verteld. Wat was de aanleiding? Petrus kwam naar hem toe en er was een discussie gaande, heb ik begrepen in die tijd, onder de Farizeeën. Sommigen zeiden, als iemand 3 keer tegen je zondigt, moet je hem 3 keer vergeven, maar daarna wordt het anders. Maar anderen zeiden, nee, 7 keer. Als een ander 7 keer tegen je zondigt, dan moet je hem 7 keer vergeven. Maar daarna wordt het anders. Dus Petrus had misschien gehoord van die discussie onder de Farizeeën. En die vroeg zich af hoe Jezus daarover dacht. Heren, vindt u dat we iemand anders 7 keer moeten vergeven? Hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en zal ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? En dan zegt Jezus tegen hem, ik zeg u niet 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Dus de Heer Jezus is best wel radicaal. De Heer Jezus gaat best wel ver. En hij bedoelt natuurlijk niet dat we 490 keer moeten vergeven. 70 keer 7 is 490 keer. En dat je dan de 491ste keer niet meer zou vergeven. Maar met deze woorden heeft Jezus het eigenlijk over onbeperkte vergeving. Onbeperkte vergeving, want zowel 70 als 7 zijn getallen van de volheid. Dus 70 maal 7 is als het ware de volheid in het kwadraat. En dat betekent onbeperkte vergeving. Dat is nogal wat. Zelfs als de ander dus doorgaat met zondigen. Zelfs als de ander irritant blijft doen. Vervelend blijft doen. Of nare dingen blijft doen. Dat gaat best wel heel ver. En dan vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis. En die is eigenlijk heel snel te begrijpen. Heel snel te begrijpen. Nou, ik wil hem toch nog een beetje schetsen voor jullie. Het gaat over een koning. En die heeft allemaal slaven, of anders gezegd ambtenaren of werknemers. En er zijn er die schuld bij hem hebben. Hij heeft geld uitgeleend aan zijn slaven, aan zijn werknemers. En dan komt er, en dan wil hij op een gegeven moment afrekening houden met alle slaven die schuld bij hem hebben. En dan komt er een slaaf bij hem en die is hem 10.000 talenten schuldig. Nou, er staat in de Bijbel dat David voor de bouw van de tempel, dat heeft zijn zoon uiteindelijk gedaan, maar David heeft daar geld voor apart gelegd, dat hij 3000 talenten goud apart heeft gelegd voor de bouw van de tempel. Dus 10.000 talenten is het geld waarmee je bij wijze van spreken 3 keer een tempel kan bouwen. En ik heb begrepen dat als we dat zouden omrekenen naar bedragen van onze tijd, dat we als we spreken over 10.000 talenten, dan hebben we het over ongeveer 45 miljoen euro. Oké. Dus iemand heeft 45 miljoen euro bij zijn werkgever of bij zijn koning. Dat is niet niks. Jezus geeft echt een heel duidelijk beeld. Hij geeft een heel radicale gelijkenis. En dan zegt deze slaaf tegen zijn heer, heb geduld met mij en ik zal u... Eerst die slaaf die kan het niet betalen. En dan zegt de koning over deze slaaf dat hij verkocht moet worden en zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. Nou, de verkoop van een slaaf, dat leverde misschien 1 talent op. En dan zijn vrouw en kinderen erbij misschien een paar talenten. Maar dat is geen 10.000 talenten. En dan moet hij de rest ook nog afbetalen. Dus Jezus schetst een beeld waarbij dus iemand in zeer grote nood is. Schulden zijn een heel groot probleem. Als er geen onderpand tegenover staat, als er niet iets van waarde tegenover staat. En er stond helemaal niks van waarde tegenover bij deze man. Dus deze man is failliet tot en met. Volledig failliet. Ook al zou hij nog 40 levens hebben, dan zou hij die schuld niet kunnen afbetalen. En dan zegt deze slaaf tegen zijn heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Dat kan hij niet. Hij kan die schuld nooit en te nimmer meer afbetalen. Dat is het beeld wat Jezus hier schetst. En dan staat er, de slaaf, de heer van deze slaaf, was met innerlijke ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Met innerlijke ontferming bewogen. Paulus zegt in Romeinen hoofdstuk 11 dat wij als heidenen ontferming van God hebben gekregen. God heeft zich over u ontfermd, ook over u heidenen. Gods ontferming, deze koning was met innerlijke ontferming bewogen. En het was niet alleen zo dat hij hem niet in de gevangenis plaatste. Het was niet alleen zo dat hij hem niet strafte. Maar het was ook zo dat hij hem al die schuld kwijtschold. 45 miljoen. Wat een ontferming. En wat een genade. Dit is wat genade inhoudt. Genade houdt in dat God doet wat wij niet kunnen. Wij kunnen die schuld nooit afbetalen. Maar de Heere God heeft dat voor ons gedaan toen Jezus voor ons stierf aan het kruis. En dit spreekt van onbeperkte vergeving. En dit spreekt ons vanmorgen van de liefde van God aan ons geopenbaard, doordat hij zijn Zoon voor ons heeft gegeven. En dat Jezus Christus al onze schuld, jouw 45 miljoen en mijn 45 miljoen euro, ons volledige faillissement, de schuld die wij nooit en ten nimmer konden afbetalen, dat Jezus al die schuld heeft gedragen aan het kruis. Het leert ons vanmorgen ook dat onze schuld naar God toe veel groter is dan we ons ooit hebben gerealiseerd. Wij zijn ons bewust van een paar dingen misschien. We zijn ons bewust van wilvolle overtredingen. We zijn ons bewust van de dingen die waardoor ons geweten ons gelijk aanspreekt. Weet je wel, we hebben wel besef van goed en kwaad, maar zonde heeft ook te maken met wat je denkt, het heeft te maken met wat je wil, het heeft te maken met waar je naar verlangt, het heeft te maken met je motieven. En Paulus zegt zelfs, alles wat niet uit geloof is en niet uit geloof gedaan wordt, is zonde. Er is zoveel zonde. Er is veel en veel meer zonde in uw en mijn leven dan wij tot nu toe ooit ons hebben gerealiseerd. Dat is wat Jezus hier zegt. Heel veel schuld. En voor al die schuld verdienen wij de dood. Wij verdienen die gevangenschap. Wij verdienen dat oordeel, maar Christus droeg dat oordeel. Hij heeft die straf gedragen. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor al onze overtredingen. Heeft hij van ons weggenomen. Heeft hij op zichzelf genomen. De verantwoordelijkheid voor al onze overtredingen heeft de Heer Jezus op zich genomen. En de consequenties van al onze overtredingen droeg hij toen hij stierf voor ons aan het kruis van Golgotha. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. En Jezus stierf. Hij droeg het loon van de zonde, onze zonde, toen hij stierf aan het kruis. En daarom is er voor ons vanmorgen volkomen vergeving. Volledige vergeving. Dan staat er de koning, die schold hem de schuld kwijt. Hij liet hem gaan. Er is vrijheid. Er is volkomen vrijheid. We mogen in Christus, we mogen het opnieuw tegen elkaar zeggen en we mogen ons erin verblijden. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling. Geen enkele zonde wordt je meer toegerekend. Het wordt jou gewoon niet meer toegerekend. En de Heere ziet jou als iemand die nooit heeft gezondigd. Hij behandelt jou als iemand die nooit heeft gezondigd. Want de gerechtigheid van Christus is jou toegerekend, is ons toegerekend. Mijn zonden zijn hem toegerekend en zijn gerechtigheid wordt mij toegerekend. En dat betekent, zelfs al ben ik nog niet rechtvaardig, ik ben nog niet rechtvaardig. Ik leef nog niet geheel rechtvaardig. Ik maak nog fouten. We zijn hier nog in zwakheid en kwetsbaarheid bij elkaar, zoals we ook hebben gezongen vanmorgen. We hebben nog steeds veel vergeving nodig. Wij allemaal, ook van wat we afgelopen week hebben gedaan, hebben wij vergeving nodig. Niemand heeft ook de afgelopen week zijn hart rein kunnen bewaren. Uit onszelf zijn we niet rein, maar de gerechtigheid van Jezus Christus is ons toegerekend. En daarom ziet God ons als volkomen rechtvaardig en hij behandelt ons als volkomen rechtvaardig. En dat betekent dat we helemaal vrij mogen zijn van alle schuld. Dus als je vanmorgen hier bent binnengekomen en je vroeg je af, hoe kom ik af van mijn schuld? Hoe mag ik weten dat ik schuldloos ben voor God? En dat er geen wolkje aan de lucht is wat betreft mijn relatie met de Here, dan is de enige reden daarom wat Jezus voor je deed aan het kruis. En niet jouw gerechtigheid, niet jouw gehoorzaamheid, niet je discipelschap, niet je geestelijk leven, niet je stille tijd, niet je vroomheid, niet je bevinding, niet je bekering en zelfs niet je geloof. Maar het enige wat jou geeft dat je een volkomen reine relatie met God hebt en dat er geen wolkje aan de lucht is in je relatie met de Heere God is wat Jezus voor jou heeft gedaan, voor ons heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Het is Jezus alleen. Het is genade alleen. En daarom is het ook tot eer van God alleen. En dat is de vrijheid waar wij vanmorgen als kinderen van God in mogen staan. Het is volbracht. Het is genoeg wat Jezus voor ons deed. En we kunnen er niks aan toevoegen. Wij mogen leven uit onbeperkte vergeving. Onbeperkte vergeving. 70 maal 7 maal. Hij blijft ons vergeven. En ook op de 491ste keer blijft hij ons vergeven. Zo gaat hij met ons om. Dat is het eerste. Welzalig hij, wiens overtredingen vergeven en wiens zonde bedekt is. O het geluk van, Psalm 32 citeer ik nu. O het geluk van de mens die weet in Christus volkomen vergeven te zijn. Je overtredingen zijn je vergeven en al je zonden zijn bedekt. De Heere God ziet ze nooit meer. Hij ziet je zonden gewoon nooit meer. Maar dan gaat deze slaaf weg. Hij gaat naar buiten en hij treft een van zijn medeslaven aan. En die is hem 100 penningen schuldig. Nou, 100 penningen is, ik heb begrepen, als ik het goed begrijp, het is een beetje moeilijk natuurlijk, hè, want het heeft allemaal met economie en inflatie te maken en alles. Maar goed, ik denk wel dat ik het aardig schets zoals Jezus het heeft bedoeld. 10.000 talenten, 45 miljoen. 100 penningen, ongeveer 10.000 euro. Ongeveer gelijk aan 3 maandlonen in die tijd. Daarom denk ik aan onze tijd, laten we zeggen 10.000 euro. Dat is niet weinig. Dat is niet een schuld van 25 euro. Dus er was wel iets aan de hand tussen die twee slaven. Maar deze slaaf is dus 45 miljoen kwijtgescholden. En dan komt hij die man tegen, zijn medeslaaf, die hem 10.000 euro schuldig is. En dan zegt hij tegen zijn medeslaaf, oké, ik wil nu dat je het terugbetaalt. Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf, die valt voor hem neer en smeekt ook hem, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Nou, wat die medeslaaf daar tegen hem zegt, is wel realistisch. Heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. Het is niet onrealistisch om in een paar jaar tijd 3 maandlonen terug te betalen. Dat kan. Als hij hem een paar jaar de tijd zou geven, dan kan hij die 10.000 euro terugbetalen. Maar op dat moment zegt deze slaaf tegen zijn medeslaaf die hem wat schuldig is, dat wil ik niet hebben. Ik wil dat je het nu terugbetaalt. Dat kan hij niet op dat moment. Dus gaat hij op dat moment failliet, want failliet is als je niet meer aan je financiële verplichtingen kan voldoen. Hij laat hem dus failliet gaan en als gevolg van zijn faillissement komt hij in de gevangenis terecht. Want deze slaaf, die zelf oneindig veel meer kwijt is gescholden, is niet bereid om wat hem schuldig is kwijt te schelden, wat de ander hem schuldig is kwijt te schelden. Hij wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Ja, dat gaat dus over onvergevingsgezindheid. Dat leert ons vanmorgen dat de schuld die een ander bij ons heeft, dat is wel een hele diepe eigenlijk. En ik wil je vragen om erover na te denken of je dat gelooft. En ik hoop dat het een beetje tot ons doordringt vanmorgen. Trouwens, wat me ook opviel, en ik ervaar ook dat de Heer in ons midden is. Ik ben blij hier te zijn. De liederen waren zo mooi. We zijn hier samen in de naam van de Heer. En er staat vlak voordat we dit tekstgedeelte lezen, in het vers daarvoor staat, waar 2 of 3 in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Dus het is alleen maar door de aanwezigheid van de Heer Jezus. Het is alleen maar door zijn geest. Hij is met zijn geest, door zijn geest woont hij in ons en hij is zelf in ons midden. Want we zijn hier samen in de naam van Jezus, is alleen maar door Jezus dat wij tot vergeving kunnen komen. Hij is in ons midden. Maar dan gaan we door hem ook begrijpen dat de schuld die wij bij God hadden altijd vele malen meer is dan de schuld die een ander bij ons kan hebben. Want God is heilig, heilig, heilig. Hij is de hoogverheven God. Hij is de enige God. Hij is de God der heerlijkheid. Hij is een en al glorie. En om tegen hem te zondigen, om hem te krenken, om hem ongehoorzaam te zijn, om je neus voor hem op te halen, om van hem weg te rennen, om dit tegen God te doen, is natuurlijk zoveel erger dan dat je tegen een medemens zondigt. Dus, maar dat geldt voor ons allemaal. Wij hebben allemaal zo gezondigd tegenover God. En dat heeft ons een schuld van 45 miljoen gegeven. Maar dat betekent dus heel concreet dat wat een ander ons toedoet. Ja, het is best wel radicaal hoor, nogmaals. Maar wat een ander naar ons toedoet, kan nooit zo erg zijn als wat wij naar God toe hebben gedaan. Geloof je dat? Geloof ik dat? Het heeft dus te maken met God kennen en mezelf leren kennen. God kennen in zijn heiligheid. Mezelf leren kennen in mijn zondigheid. En dan onder de indruk zijn van de genade van God in zijn Zoon Jezus Christus. En van daaruit liefdevol worden naar je medemens. En in staat worden gesteld om je medemens te vergeven. Daar heeft het mee te maken. Dat heeft allemaal te maken met omhoog kijken. Voortdurend houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Maar de schuld die een ander bij ons heeft, is wel ook reëel. Waar hebben we het over? Wie kan er tegen ons hebben gezondigd? Nou, bijvoorbeeld in het huwelijk. Het huwelijk is de meest intieme relatie die er mogelijk is tussen mensen. Maar in ieder huwelijk is conflict. Twee mensen trouwen met elkaar en dat zijn onvolmaakte mensen. En ze komen uit verschillende achtergronden en ze hebben verschillende karakters. En in ieder huwelijk is veel vergeving nodig. En soms gebeuren er hele erge dingen in het huwelijk. Soms moet een vrouw heel erge dingen van haar man vergeven. En soms moet een man heel erge dingen van zijn vrouw vergeven. Maar daar word je wel toe opgeroepen vanmorgen. Alleen door te vergeven en je weer met elkaar te verzoenen, groeit echte liefde. En dat is soms veel nodig om je weer met elkaar te verzoenen. En dat kan door vergeving. Misschien moet je een ex-man of je ex-man of je ex-vrouw vergeven. Soms lukt het niet om bij elkaar te blijven, dat weten wij. Dat heeft te maken volgens de Bijbel met de hardheid van de harten van de mens. Maar niet ieder huwelijk houdt stand. Dat is de werkelijkheid van de gebrokenheid waar wij in leven. Maar er zijn ook mensen die in een scheiding terechtkomen die zelf heel integer hebben gehandeld. Die heel trouw zijn geweest. Die echt hun best hebben gedaan. Die het niet te verwijten is dat ze uiteindelijk scheiden van hun man of van hun vrouw. Want het ligt ook aan de ander. Maar misschien is het nodig om je ex-man, je ex-vrouw of je ex-vriend of je ex-vriendin te vergeven. Omdat er heel nare dingen zijn gebeurd. Misschien betreft het een broer of een zus. Ik heb gemerkt dat ook in mijn gesprekken met anderen dat het vaak ook in families is. Een zus die zulke nare dingen zegt en doet. Een broer die misschien niet helemaal gezond is in zijn persoonlijkheid en vanuit zijn stoornis zo verschrikkelijk naar zich opstelt. Een broer die naar de andere broers en zussen toe of naar zijn zussen toe of hoe de familiestructuren ook zijn. Maar een broer of een zus kan zoveel leed veroorzaken in een mensenleven. Misschien zit je vanmorgen hier en luister je naar deze prediking en betreft het je broer of je zus. Of zelfs meerdere broers en zussen. Misschien zelfs al je kind. We raken soms ook beschadigd door onze kinderen. Een zoon of een dochter verdriet dat je aangedaan is door je eigen lieve zoon of dochter. Misschien betreft het ouders. Misschien heb je vroeger een heel dominante vader gehad. Een vader die gewoon echt heerste. En die gewoon bijna een dictator was. Sommige mannen gaan zich zo patriarchaal gedragen. Gaan zo de baas spelen. En zo zeggen hoe het moet in het leven van hun kinderen. Misschien ben je beschadigd door het karakter van je vader of je moeder. Of het gedrag van je vader of je moeder. Of een verslavingsprobleem dat je vader of je moeder had. Of misschien ben je getraumatiseerd door de echtscheiding van je ouders. Vanwege hoe zij zich hebben gedragen ging het niet goed. En je bent er als kind, ben je daar middenin geweest. En ga zo maar door. Vul het maar in voor jezelf. Maar ik weet zeker, niemand van ons heeft volmaakte ouders gehad. Niemand van ons komt uit een perfecte achtergrond wat betreft ons ouderlijk huis. En ik denk dat we misschien allemaal wel min of meer ook onze ouders moeten vergeven. Weet je, het is zelfs mogelijk dat het nog steeds nodig is om iemand te vergeven die al overleden is. Het kan zijn dat de ander niet meer leeft. Dat je de ander al 10 jaar niet meer hebt gezien. Maar dat je toch nog steeds moet komen tot het moment dat je zegt, ik vergeef hem, ik vergeef haar. En dat je daarmee bevrijd wordt uit de gevangenis. Want degene die je niet vergeeft uiteindelijk, die komt in de gevangenis terecht. En dat is een beeld van wat er met ons gebeurt als we niet vergeven. Dat is belangrijk. Het is belangrijk. Ik las een bericht van iemand die op Facebook had geschreven over dat hij erg beschadigd was geraakt in zijn gemeente. In de gemeente zijn er ook conflicten. Wij zijn al heel lang betrokken in gemeentewerk en we hebben deel uitgemaakt van diverse gemeenten en in elke gemeente zijn ook conflicten. Maar er was een broeder die dus op Facebook een bericht plaatste en daar best wel ronduit schreef over wat hem was aangedaan in zijn gemeente en eigenlijk best wel negatief sprak over zijn gemeente en over de leidinggevende in zijn gemeente. En gewoon een soort van, ja, een beetje zijn recht ook wilde halen door een bericht op Facebook te plaatsen. En toen zag ik keek daar even heel vluchtig naar en toen viel me één reactie op van broeder Aad van der Zanden. Misschien kennen jullie Aad van der Zanden wel. En die had even één zinnetje eronder gezet. Hij zegt, broeder, pas op, want van wrok word je een wrak. Pas op, want van wrok word je een wrak. Dus ik heb deze dingen allemaal genoemd. Weet je, ik heb al die situaties genoemd waarin wij beschadigd kunnen raken. En dan zegt Jezus roept ons op tot iets heel radicaals, om te vergeven. En dat voelt niet rechtvaardig. Ik ga zo meteen nog iets zeggen over wat nou wel en niet is. Maar gewoon even deze gedachte dat, weet je, onvergevingsgezindheid maakt dat je voeten in dat net blijven zitten. Onvergevingsgezindheid, de ander de schuld toerekenen, maakt inderdaad dat je weer in die gevangenis komt. Van wrok word je een wrak. Jezus geeft ons dit radicale onderwijs niet omdat hij ons wil beperken, niet omdat hij ons wil beknotten, niet omdat hij ons onrecht wil laten lijden, maar de Heer Jezus geeft ons dit onderwijs omdat hij ons wil vrijmaken en omdat hij ons wil zegenen, omdat hij ons de kunst van het leven wil leren verstaan. Dat is mogelijk, dat je de kunst van het leven leert verstaan en daar hoort vergeving bij. Het is voor ons eigen bestwil dat wij hiertoe worden opgeroepen. Als er vergeving is, kan er genezing zijn, zegt een opwekkingslied. Als er vergeving is, kan het proces van herstel beginnen. En ik hoop dat we vanmorgen met elkaar, want het is ook voor mijzelf heel belangrijk deze boodschap, maar dat we met elkaar zo in de aanwezigheid van de Heer Jezus, dat wij zo ver kunnen komen vanmorgen, dat we echt vergeven en dat we dan ook gaan ervaren dat het proces van herstel gaat beginnen. Oké, wat is het wel en wat is het niet? Ik noem een paar dingen die het niet is. Om dan te komen tot de definitie van wat het wel is. Ik citeer hier een andere theoloog die een keer een stuk heeft geschreven over vergeving. En hij zegt daarin het volgende. Vergeving is iets anders dan verzoening. Verzoening heeft te maken met herstel en de vernieuwing van een relatie. Maar vergeving heeft te maken met het loslaten van de schulden die een ander bij jou heeft. Vergeving heeft te maken met het erkennen van het kwaad dat een ander aan je heeft aangedaan. Het erkennen van de schuld en het onrecht dat een ander heeft gedaan. Maar vervolgens, je erkent dat het kwaad is geweest, maar je laat het los. Dus vergeving is nog niet verzoening. En verzoening is ook niet nodig voor vergeving. Er is vergeving zonder verzoening. Dus het is niet zo dat de relatie hersteld moet zijn om te kunnen vergeven. Vergeving begint bij ons. Vergeving begint bij jou en bij mij. Los van hoe de ander zich opstelt. En daarom zegt hij ook het volgende. Vergeving is niet afhankelijk van een vraag om vergeving. Ik heb meerdere keren de vraag gekregen van mensen die naar mij toe kwamen. Die zeiden, moet ik nou ook vergeven als de ander niet om vergeving vraagt? Is het niet zo dat we pas kunnen vergeven als de ander mij vraagt om vergeving? Dan schrijft deze theoloog, natuurlijk is het makkelijker als de ander, als de dader berouw heeft. En als er erkenning is van het kwaad dat is gedaan. En het is ook fijn als bijvoorbeeld anderen dat erkennen dat dat kwaad is geschied. Of zelfs dat de rechter uitspreekt dat er misdaden zijn gepleegd. Dat is fijn, dat is goed als dat gebeurt. En het is helemaal mooi als een ander vergeving vraagt. Maar als je als slachtoffer, als degene die kwaad is aangedaan, afhankelijk bent van de vraag van een ander. Of hij, als het zo is dat ik alleen maar kan vergeven als de ander mij om vergeving vraagt. Dan ben ik afhankelijk van de ander om tot vergeving te komen. En dat is niet waar, want dan zou ik mijn leven lang gevangen kunnen blijven in onvergevingsgezindheid. Als de ander me niet om vergeving vraagt, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is niet afhankelijk van of de ander de vraag stelt. Dus dat is ook niet waar we het over hebben. Ten derde, als we vergeven, betekent dat niet dat we ontkennen dat er kwaad is gebeurd. Vergeven is niet het kwaad ontkennen. Doen alsof het niet is gebeurd of er onverschillig over zijn. Vergeven wil niet zeggen dat we dan dat kwaad wat de ander heeft gedaan ineens gaan goed praten. Kwaad is kwaad. Kwaad is kwaad. Ik hoorde het voorbeeld van Jozef die zijn broers vergeeft. Maar als zijn broers aan het einde van zijn leven, of als Jacob is overleden, hun vader is overleden, als zijn broers bij Jozef komen, dan zegt Jozef wel tegen zijn broers, jullie hebben het kwaad bedacht. Jullie hebben kwaad gedacht. En jullie hebben ook kwaad gedaan, maar God heeft het ten goede bedacht. Maar hij zegt wel, jullie hebben kwaad bedacht. Trouwens, dat viel me ook op in dit gedeelte, dat wij hebben die pericopen waardoor we soms de verbanden niet meer zien, maar in hetzelfde hoofdstuk, er staat eigenlijk twee keer in dit hoofdstuk gaat het over als een broeder tegen je zondigt. Petrus stelt de vraag, als de broeder 7 keer tegen mij zondigt, moet ik hem dan 7 keer vergeven? En dan hebben we over nagedacht, maar in vers 15 staat, als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen, ga naar hem toe en wijs hem terecht, tussen u en hem alleen. Dus dat zegt Jezus ook, als je broeder tegen je zondigt, ga naar hem toe en wijs hem terecht. Dus het kwaad aan de kaak stellen, het kwaad benoemen en zelfs een ander terechtwijzen, sluit vergeving niet uit. En vergeven betekent niet dat je dat kwaad dan maar niet meer zou mogen benoemen of niet meer een ander terecht zou mogen wijzen. Dus kwaad blijft kwaad. Ook als er vergeving plaatsvindt. Een ander punt wat we moeten noemen is dat het kwaad wat een ander doet, als wij vergeven, dan betekent dat niet dat het kwaad wat een ander gedaan heeft, voor hem of haar geen gevolgen heeft. Het kwaad heeft voor degene die het kwaad doet eigenlijk altijd wel gevolgen. Naar God toe, want mensen zondigen altijd in de eerste plaats naar God toe. Dus als iemand tegen mij zondigt, dan heeft hij ook tegen God gezondigd. En als ik hem vergeef, dan wil dat niet zeggen dat het gelijk goed is tussen God en hem. Die persoon moet berouw tonen en vergeving vragen en terugkomen bij God om door God vergeven te worden. Hij moet tot Christus komen en tot bekering komen. Maar dat kwaad wat hij gedaan heeft, heeft wel consequenties voor hem. Ik denk zelfs dat we ook moeten beseffen dat als wij worden opgeroepen om te vergeven, dat dat niet betekent dat we nooit een rechtszaak tegen iemand zouden mogen beginnen. Soms gebeuren er zulke vreselijke dingen en we hebben te maken met de Nederlandse overheid. En de overheid is door God aangesteld om namens God het zwaard te hanteren. De overheid is een dienares van God om namens God te zorgen voor gerechtigheid in de samenleving. En dat wij worden opgeroepen om te vergeven, betekent niet dat we dat allemaal maar moeten negeren. Het is mogelijk om iemand van harte te vergeven en toch te zeggen, ja, ik ga wel naar de rechter om wat je hebt gedaan. Want hier moet wel recht gesproken worden. Dat zijn twee verschillende sferen. Het ene is namelijk de persoonlijke sfeer. En wat Jezus hier zegt gaat voor de persoonlijke sfeer. Het andere is de ambtelijke sfeer. We hebben ook te maken met de ambtelijke sfeer. In allerlei gezagsstructuren zijn mensen aangesteld om gezag te dragen en als gezagsdragers te zorgen voor een rechtvaardiging van zaken in samenlevingsvormen. Zo ook de overheden die er zijn. Dus vergeven wil niet zeggen dat je niet deze dingen zou mogen doen. En een laatste punt wat ik zou willen noemen is dit. Een ander vergeven, dat heeft niet de garantie in zich dat de ander zal veranderen. Jezus heeft het hier over 70 maal 7 maal. Dus wij denken, ja, oké, ik vergeef je, maar ik vergeef je alleen als je stopt met wat je hebt gedaan. Of als je dat erkent en als je dat nooit meer zult doen. Maar die garantie hebben wij niet. Het is wel zo dat als wij in de genade van God, als wij kwaad met goed beantwoorden, zoals Romeinen 12 zegt, hè, laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede, dan zul je vurige kolen hopen op het hoofd van een ander. Dat is een Egyptisch beeld voor berouw. Het is wel zo dat als we echt de liefde van Jezus tonen in relaties, dat er een kans is dat de ander tot berouw komt en tot wroeging komt over zijn of haar slechte daden. Maar die garantie hebben wij niet. Het is mogelijk dat onze liefde ook hen tot inkeer brengt. Dat onze goede tierenheid hen tot boetvaardigheid leidt, zoals dat tussen God en ons ook is gebeurd. Maar we weten dat niet zeker. Oké, wat is het dan wel? Wat is vergeving dan wel? Ja, ik wil het eigenlijk heel eenvoudig zeggen. Vergeven is de schuld die een ander bij jou heeft niet toerekenen. Je schrijft op een bord wat de ander heeft gedaan. Je schrijft het uit met krijt op een krijtbord. En je zegt, ja, dit alles bij elkaar is dit wel een heleboel schuld die de ander bij me heeft. Maar ik ga het hem niet betaald zetten. Ik ga het niet in rekening brengen. Ik ga niet kwaad met kwaad vergelden. Ik ga niet, als de ander kwaad heeft gedaan, ook kwaad doen. Ik ga niet op die manier het recht in eigen hand nemen. Maar wat mij betreft ga ik die schuld uitwissen. En je neemt de wisser en je wist uit wat de ander naar jou toe heeft gedaan. Dus precies wat deze theoloog zei. Je erkent het kwaad. Je erkent de schuld van een ander. Je erkent het onrecht. En vervolgens laat je het, wat jou betreft, laat je het los. Je laat het los. En je geeft het aan God over. En hij zorgt voor gerechtigheid. Zo staat het ook in Romeinen hoofdstuk 12. Wreekt u zelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn. Want hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. We mogen het dus bij God neerleggen. En hij zorgt voor gerechtigheid. Vroeg of laat. Want er gaat een oordeel komen over deze wereld. Iedereen zal verantwoording moeten afleggen over zijn of haar daden naar God toe. En ook die dingen die naar jou toe gedaan zijn, zullen door God in het gericht komen. We kunnen het gerust bij hem laten. We gaan het zelf niet betaald zetten. Dat is wat vergeving is. En terwijl je dat doet, merk je dat je ook van je bitterheid en je wrok verlost wordt. Maar het is wel belangrijk om te zeggen dat vergeven niet in de eerste plaats iets is wat je met je gevoelens doet. Het heeft niet in de eerste plaats met je gevoelens te maken, maar het is een beslissing van je wil. Het is een beslissing van je wil om tegen degene die jou beschadigd heeft te zeggen, of in ieder geval in jezelf, naar die ander toe te zeggen, oké, ik reken jou dit niet toe. Ik breng het niet in rekening. Daar kan je met je wil toe kiezen. Je kan met je wil daartoe beslissen. En je gevoelens zullen vroeg of laat volgen daarin. Maar het is niet afhankelijk van je gevoelens. Het kan zijn dat je kiest voor vergeving en echt nog wel een tijdje met negatieve gevoelens zit. Maar omdat je hebt gekozen voor vergeving, is de angel er wel uit. En inderdaad kan het proces van herstel gaan beginnen. Omdat je de beslissing hebt genomen om te vergeven. En je kunt dat op verschillende manieren doen. Maar het heeft alles te maken met een daad van de wil. Ja, en ik bid dat de Heer ieder van ons laat zien wat we hiermee mogen doen. Ik wil afsluiten met een heel bekend voorbeeld. Ik heb zitten twijfelen of ik dat wel zou doen, omdat het zo overbekend is. Maar toch wil ik het wel doen. En dat is natuurlijk Corrie ten Boom. Corrie ten Boom die heel erg veel kwaad is aangedaan. Haar lieve vader is gevangen genomen door de nazi's. Samen met haarzelf en haar zus en haar broer en een neefje. Er zijn er zoveel die door de nazi's gevangen zijn genomen. En haar vader is 9 dagen nadat hij... 9 dagen nadat hij is gevangen genomen, is hij gestorven in de gevangenis van Scheveningen. Ze is samen met haar zus in Ravensbrück in een concentratiekamp terechtgekomen. Daar heeft ze de meest walgelijke dingen zien gebeuren. Daar zijn mensen voor hun ogen gewoon doodgeschoten en doodgemarteld en kapotgemaakt. Vrouwen, allemaal vrouwen. Haar eigen zus is zo mishandeld in dat concentratiekamp, dat haar zus zwakker en zwakker en zwakker werd. Haar zus was nog maar in de 50, was van mijn leeftijd toen ze in dat concentratiekamp zat. Had nog 30 jaar langer kunnen leven als ze niet in dat concentratiekamp was terechtgekomen. Maar ze werd zo zwak. En haar lieve zus Betsy, die zo sterk was in geloof en zo de Heere zag, hè, zo de Heere zag. En die trouwens tegen Corrie zei, te midden van al die verschrikkingen, niet haten Corrie, niet haten, niet haten. Dat zei Betsy. Maar Corrie ging wel haten in het begin. Maar deze dierbare Betsy, die zo godvruchtig was en zo de Heere kende, die stierf daar in dat concentratiekamp. Ze verloor haar vader, ze verloor haar broer, ze verloor haar neefje. En kort na de oorlog is haar broer, haar vader, haar zus, haar neefje en kort na de oorlog is haar broer overleden. Ze bleef bijna alleen achter. En door een administratieve fout is ze uit het concentratiekamp gekomen. En weet je, een van de eerste landen, ik geloof zelfs het allereerste land waar ze naartoe ging na de oorlog, buiten Nederland, was Duitsland. Ze ging naar Duitsland, want zij dacht, dit volk is nu zo ongelooflijk gedesillusioneerd en zo ongelooflijk in puin ligt het. Ook geestelijk en emotioneel ligt dit volk zo in puin. Ze wilde aan de Duitsers het evangelie gaan brengen. Dus ze gaat naar Duitsland en ze predikt het evangelie, ze predikt Christus, die onze schuld heeft gedragen aan het kruis. Ze predikt de onbeperkte vergeving van God in zijn Zoon Jezus Christus. En daar is ze, en dan is daar die kampcommandant, die beul uit het kamp waar ze zelf in heeft gezeten. Die man heeft niet door dat hij de beul was van het kamp waar zij in zat, als ik me goed herinner. Hij wist niet dat zij zelf in datzelfde kamp had gezeten. Maar die kampcommandant die luistert naar deze mevrouw ten Boom, die over vergeving spreekt. En die komt na die dienst, komt hij naar voren. En hij stelt zich voor aan Corrie ten Boom. En hij zegt, mevrouw ten Boom, u heeft bijzonder gesproken over Gods vergeving. Ik ben een beul geweest in een concentratiekamp. En ik weet dat uw volk daar ook onder geleden heeft. En wat ik u wil vragen is, zou u mij willen vergeven? En hij strekt zijn hand naar haar uit. En op dat moment voelt Corrie ten Boom de intense haat in haar hart. En ze bidt op dat moment, o God, help mij. En ze, het is natuurlijk onbegrijpelijk voor ons wat ze heeft meegemaakt. Maar op dat moment is daar een worsteling. Op dat moment is het moeilijk. Op dat moment beseft ze, ik kan dit niet. En zo zitten wij vanmorgen ook hier. Want we denken, het is niet rechtvaardig om te vergeven. Waar blijft het recht als we vergeven? Er moet recht gedaan worden. Maar op dat moment bidt zij. En ze bidt, o God, help mij. En ze merkt op dat moment dat de Heilige Geest over haar komt. En terwijl ze niet in staat is uit zichzelf om haar hand op te heffen en die man een hand te geven, voelt ze op dat moment dat er iets met haar gebeurt. Er gebeurt gewoon iets door de aanwezigheid van de Heer, waar ik ook al eerder over sprak. Het is door zijn aanwezigheid. En ze merkt dat ze zo vervuld wordt met de Heilige Geest, dat ze haar hand opheft en dat er een liefde door haar heen stroomt. En dat ze tegen deze beul, die mede verantwoordelijk was voor de dood van haar eigen zus, dat ze tegen hem zegt, ja broeder, van harte, ik vergeef u van harte. En op dat moment werd ze denk ik vrij. Op dat moment werden haar voeten bevrijd uit het net. Op dat moment werd ze bevrijd uit de gevangenis die ook voor haar een dreiging was. Dit is het woord van de Heer. Als het voor haar mogelijk was, is het ook voor jou mogelijk en voor mij. Jezus heeft ons zo lief. Hij is gekomen om voor een wereld die overstroomt, van onrecht en vergelding en haat en bitterheid en wrok, waardoor zoveel mensen kapot gaan aan het leven, is Jezus gekomen in deze wereld om ons als kwetsbare en feilbare mensen te bevrijden uit de gevangenis van de haat en om te vergeven. Het lijkt onredelijk, het lijkt onlogisch, het lijkt onrechtvaardig, maar het is wel de weg van de Heer Jezus. Tot zegen van onze medemens, tot zegen van onszelf en tot eer en verheerlijking van zijn grote naam. Halleluja. Amen. Amen. Laten we kort bidden en dan gaan we samen zingen. Heer, we zijn u zo dankbaar dat u inderdaad in ons midden bent deze morgen. Het enige wat telt, Heer, is uw aanwezigheid en uzelf. En u maakt alle verschil. Wij kunnen het niet. Wij kunnen niet zelf ons bevrijden, maar u wel. We danken u dat u tot ons hart heeft gesproken, dat u ons gebed heeft verhoord. We danken u, Heer, dat u zo duidelijkheid geeft door uw woord. En u weet hoe dit voor ieder van ons, zoals we vanmorgen hier bij elkaar zitten, van toepassing is. U weet wat er is gebeurd in onze levens. Ik dank u dat u, Heer Jezus, aan de Emmausgangers vroeg, toen u met hen wandelde, na uw opstanding uit de dood, wat is er gebeurd? En dat u die vraag eigenlijk vanmorgen ook aan ons stelt. Wat is er gebeurd? Met welk onrecht heb jij te maken gehad? En dat we het aan u mogen vertellen. En dat u het erkent en dat u het begrijpt en dat u het weet. U weet er meer van dan dat wij ervan af weten. En dank u dat u tegen ons zegt, ik wil dat je het loslaat. Want ik weet er raad mee. Wilt u ons zo ieder persoonlijk echt helpen om, en ook de genade geven om die beslissing te nemen om degene die ons kwaad heeft aangedaan, misschien ook wel degene die heel dichtbij stond, vader of moeder of zus of broer of man of vrouw of vriend of vriendin of zoon of dochter, om gewoon onbeperkt te vergeven. Heer Jezus, vul ons hart met uw liefde, Heilige Geest. Stort de liefde van God uit in onze harten. Dank u wel dat